onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 91, waarvan de verzen 1 en 2. Psalm 91, de verzen 1 en 2. In de profeet Zacharia en daarvan het 13e hoofdstuk. Zacharia 13, doch vooraf doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zacharia 13. Te 10 dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En het zal te 10 dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroepen zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te 10 dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, en iegelijk vanwege zijn gezicht wanneer hij profeteert, en zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe verworven en van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn dan deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen, sla die herder, en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. En het zal mijn naam oer aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk, en het zal zeggen, de Heere is mijn God. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt nog weer de gelegenheid gegeven om ons onder het woord te mogen zetten. O Heere, dat Gij ook de genegenheid in ons harten zou geven om uw woord te horen. Open dat toe de schriften. Open dat toe onze harten. Opdat we zouden horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. O Heere, dat we mochten opmerken de dingen die des Geestes zijn. Want Heere, van nature luisteren we zo vleeselijk en dan horen we de woorden wel, maar de betekenende zaak gaat aan ons voorbij. O Heere, mocht Gij ons nog doen zitten aan de voetbank van uw heilige voeten, gelijk Maria die plaats had uitgekozen, het goede deel, om te zitten aan de voeten van de Heere Jezus Christus, om de woorden des eeuwige levens te mogen opluisteren, opeten. O Heere, gelijk een Petrus mocht belijden, Gij hebt de woorden des eeuwige levens, tot wie zullen wij anders heen gaan? O Heere, dat we die belijdenis ook mogen hebben geleerd, want Gij zegt tot Petrus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. O Heere, dat we dan van u geleerd mochten worden, ook deze avond. Van u geleerd en bekeerd. Want als we onszelf gaan bekeren, en dat is ook wel het bevel, maar dat loopt in de dood uit. Omdat al onze werken voor u niet kunnen bestaan, al onze pogingen, al onze bewegingen, daar ligt de vloek op. Want we hebben onszelf die vloek waardig gemaakt en over ons uitgesproken bij onze diepe val in Adam. Omdat we de kennis van uw wegen geen lust hadden en daar hebben we van de zonde geen last. Maar mocht gij het eens omkeren, Heere, een lust om u te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, dan zult gij zelf onze leidsman wezen, leren hoe we wandelen moeten. O Heere, wat is het dan noodzakelijk om van u geleerd te zijn. En gij zegt van al uw kinderen, zij zullen alle van de Heere geleerd zijn, de kleine en de grote. En niemand van u heeft nodig om door anderen geleerd te worden, want de Heilige Geest leidt ons in al de waarheid. Hij leidt ons eerst uit de wereld, uit het bestaan van ons oude Adamsbestaan. En dan leidt hij ons in de waarheid. En dan leidt hij ons ook naar het Vaderhuis, met de vele woningen. O Heere, dat zwaard mocht ontwaken, ook deze avond. En dat we mochten zien de wonderen van uw genade. Dat gij een zoon besteld hebt, gij een lam besteld. Om de vrede te bewerken met u. Want gij zijt in Christus met de wereld verzoend. Niet met alle mensen van de wereld, maar de verzoening is er. De verzoening is reeds aangebracht door hem, die gij naar deze aarde gezonden heeft, om zondaren zalig te maken. O Heere, mocht er eens een en van ons kon het zijn halen. Want Mozes zegt tegen Jozua dat al het volk des Heeren profeten waren. O Heere, mochten we dan allemaal aangeraakt worden door de kool van het altaar, tot verzoening van al onze zonden. En opdat we een doel waartoe we op deze wereld gezet zijn, weer in Christus zouden mogen beantwoorden, om uw lof te vertellen. We bidden het u, wees met de wezen, och Heere, wees er nabij, de vaderloze. Gij hebt toch gezegd dat gij een vader der wezen zijt. En dat geldt ook geestelijk, want uw kerk is een wezenkerk. En ze moeten hier hun vreemdelingschappen inleven en uitleven. O Heere, straks zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van uw aangezicht straalt, het ten hoogste toppen stijgen. Dan zullen ze geen wezen meer zijn, maar dan zullen ze zijn waar God is alles en in allen. O Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht, dan zullen we vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen, om altijd bij u te zijn, om Jezus wil alleen. Amen. Voordat we overgaan tot de prediking, geliefde, dan zullen we eerst nog opnieuw zingen uit de 91ste psalm, de verzen 4 en 5, psalm 91. Versen 4 en 5. tekst voor de prediking deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord in Zacharia 13, het u voorgelezen hoofdstuk en daarvan het zevende vers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere, der is schare, sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Geliefde, dit dertiende hoofdstuk van Zacharia begint met een belofte van de vergeving der zonde. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Te dien dagen, dat wil zeggen, als de volheid des tijds gekomen zal zijn in de komst van Christus in het vlees. In Christus is er een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Want geliefde Christus is niet alleen borg voor zijn kerk, maar hij is ook onze zondevernieler. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En de profetie van Zacharia is reeds in vervulling gegaan. Want de fontein tegen de zonde is reeds geopend. Hij is gekomen. Christus is gekomen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En hij is geopenbaard als een rantsoen voor velen. En nog is die fontein geopend, geliefde. En die fontein die zal geopend blijven totdat de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht. En geliefde, daar zal die fontein gesloten worden. Want als de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht, dan is er geen vergeving meer mogelijk. Dan is de genadetijd voor eeuwig afgesloten. En hebben we daar wel eens bij stilgestaan, geliefde? Want we zijn alle reizende naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En met name op de laatste dag. Als we nu het einde van het jaar naderen, dan worden we bepaald bij de kortstondigheid van het leven. Bij de vergankelijkheid van alle dingen. En het is goed om daar, ook om het einde van het jaar en straks op Oudejaarsdag, onder het woord te verkeren. Want wie garandeert er dat er een Nieuwjaarsdag zal komen, geliefde? Onder de prediking van het zuivere woord Gods worden wij bepaald bij het heden der genade. En het heden der genade kent geen morgen. Want het heden der genade staat in het licht van de eeuwigheid. En de eeuwigheid die kent geen tijd. In de eeuwigheid daar is het altijd eeuwig heden. En heden worden we bepaald en opgeroepen. Om ons met God te laten verzoenen, want morgen kan het te laat zijn. En Johannes de Doper die getuigde van Christus alsof de laatste dag was aangebroken. Gods knechten moeten altijd preken alsof ze de laatste preek doen. En Johannes getuigde, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Zie hem. Zie op Jezus. En deze fontein tegen de zonde is een fontein, geliefde, springende tot in het eeuwige leven. En wie van deze fontein gedronken zal hebben, zal nimmer meer dorsten. Dat waren de woorden van Christus tot de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. Als gij van dit water zult gedronken hebben, zegt Jezus, dan zult gij nimmer meer dorsten. En geliefde, duizenden en duizenden hebben reeds van deze fontein van het water des levens gedronken en hun dorst gelest en zijn nu in de eeuwigheid om voor eeuwig door deze fontein te worden doorstraald met het licht dat van zijn aanzicht straalt en dat ten hoogste toppen stijgen zal. En over deze fontein van levend water, daar is reeds geprofeteerd door de profeet Jesaja, want ik zal water gieten op het droge en stromen op de water gieten op de dorstige en stromen op het droge. En ik zal mijn geest op uw zaad uitgieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Nou, geliefde, als de geest der genade wordt uitgestort om verlorene zonen en dochteren te doen rouwklagen over hun zonde, er zal ook de fontein tegen de zonde hen geopenbaard worden en zullen de zonden hun vergeven worden en de troost der vergiffenis in hun harten worden gelegd. En geliefden, we moeten nog wat nader op de betekenis van deze fontein des levens tegen de zonde ingaan, want hoewel de fontein des levens Christus zelf is, ziet de geopende fontein die hier wordt voorgesteld in Zacharia 3 vers 1, die ziet ook op de doorstoken zijde van Christus. Want uit deze zijde van Christus, daar kwam een fontein van bloed en water uit. En geliefde, dat is een geheim. Hè, dat uit de wonden van Christus bloed en water vloeide. En waar duidt dat op? Nou, geliefde, het bloed, er vloeide bloed en water tegelijk uit de wonden van Christus. Hè. Dat betekent dat Christus reeds gestorven was. Want als je een levend mens doorsteekt, dan komt er geen bloed en water uit, dan komt er alleen maar bloed uit. Maar Christus was reeds aan het kruis gestorven, het was volbracht, hij had de geest gegeven. En toen de kruisknecht met een speer zijn zijde doorstak, kwam er bloed en water uit. Als een teken dat hij reeds gestorven zag. Dat zag die kruisknecht ook. Maar de moordenaars die links en rechts van de Heer Jezus hingen, die waren nog niet gestorven. En daar werden ook de beenderen van gebroken. Maar geen been van Christus mocht gebroken worden, geliefde. En Christus, want als Christus nog leefde toen de krijgsknecht zijn zijde met een speer doorstak, zoals gezegd, dan zou er alleen bloed uit zijn wonden gevloeid zijn. Maar hij had reeds de geest gegeven, nu vloeide er bloed en water uit. Het water, met eerbied gesproken, met de bloedklonters, kan alleen verklaard worden door een eerdere scheur in het hart. En het feit dat er bloed gevloeid was in het buitenste hartzakje, waar het zeer snel gescheiden zou worden in water en bloedklonters. Het hart van Christus, geliefde, was al doorstoken door het zwaard van Gods gerechtigheid. En nog voordat de speer van de krijgsknecht, van de Romeinse krijgsknecht, zijn zijde zou doorsteken. En hedenavond worden al degenen die zich door de slang gebeten weten gewezen op de doorstoken en verhoogde Christus aan het kruis. Om hem te zien tot vergeving, om op hem te zien, zo moet ik het zeggen, tot vergeving der zonden. Want het heeft God de behaag, geliefde, deze herder te slaan, opdat hij zo tot de fontein van levend water zou zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. En ook Gods kinderen, hoe ellendig zij zich ook moeten waarnemen en hoedanig de inklevende zonde hen ook teisteren, en zij mogen heden opnieuw op de verhoogde Christus zien en zich in hem verblijden, want hij is gisteren en heden dezelfde, ja, tot in eeuwigheid. Dus geliefden, er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En hebben we die fontein al benodigd bij God vandaan? Hebben we onze zonde al leren kennen? Hebben we onze onreinigheid al leren kennen? En de afschuwelijkheid van ons Adams bestaan? Geliefden, de zonde is onreinheid. Zij verontreinigt de geest en het geweten en maakt ons gehaat bij God. Want God kan geen gemeenschap hebben met de zonde, geliefde. Dat is een heilig wezen. En de zonden maken ons inwendig ongeschikt voor de dienst van God. Hè? Onbekwaam om toegelaten te worden tot de gemeenschap met hem. En er is alle reden, geliefde, dat wij voor eeuwig worden buitengesloten, want wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar nou zie hier het eeuwige wonder wat de Heere zonder voorwaarden aankondigt in Zacharia 13 vers 1. Er is een fontein geopend en uit die fontein vloeien stromen van levend water. De profeet Jesaja, die mag er al van getuigen, want het geloof haalt de dingen dichtbij alsof zij al waren. De Christus moet nog komen, maar Jesaja getuigt: o alle gij dorstige, kom tot de wateren, kom tot deze fontein van levend water. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt en koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Geliefde, er is genade genoeg in God. Er is verdienste genoeg in Christus tot vergeving van de grootste zonde. En niet alleen voor het huis van David. Het huis van David, dat was het geestelijke zaad van Christus. Dat waren de Joden. Maar hier worden ook genoemd de inwoners van Jeruzalem. Ofwel de levende leden van de heilige algemene christelijke kerk. En, die zullen, en de leden ervan, die zullen uit alle talen, natie en tongen gebouwd zijn op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Dus door Christus zijn alle die geloven gerechtvaardigd van hun zonde en gewassen in zijn bloed, opdat zij goden tot koningen en priesters gemaakt zouden worden. En geliefde, wat doet deze fontein nog meer? Want we hebben onlangs gepreekt dat de heerschappij was op zijn schouders. Nou, deze fontein, deze heerschappij op de schouders van Christus, die neemt ook de heerschappij der zonde weg. Door de macht van zijn genade. Zelfs ook van boezemzonde. Ja. Gods volk kan in de zonde niet meer leven, omdat de heerschappij die op de schouders van Christus is, ook de heerschappij van de zonde teniet doet. En degenen die gewassen zijn in die geopende fontein zijn gerechtvaardigd en geheiligd. En met het bloed dat uit de doorstoken zijde van Christus vloeide, kwam ook het water mede. Rechtvaardiging en heiliging, dat zijn die twee opeenvolgende genade. Maar die vloeien beide voort uit de wonden van Christus. En dat tegelijkertijd. Niet achter elkaar, maar tegelijkertijd. Die geopende fontein van heil die nooit vergaat, is een fontein tot rechtvaardiging en heiliging. En geliefde, in het bloed en het water dat uit de zijde van Christus vloeide, was niet gemengd. Het bloed van Christus is niet verdund met water, zoals er in onze dagen geleerd wordt. Want er kwam puur bloed en er kwam puur water uit de zijde van Christus. En je moet er maar op letten, de religie van het half verloste christendom, of de religie van Rome, die vermengen bloed met water. Rome vermengt de gerechtigheid van Christus met goede werken. Ja, die doen wat water bij de wijn. Maar het bloed van Christus is ongemengd en onverdund, en dat bloed reinigt van alle zonden. Niet van iets, niet van veel zonden, van alle zonden. Als de Heer je zonden vergeeft, dan zijn je zonden vergeven van verleden, heden en toekomst. Ja. En het bloed en het water uit de wonden van Christus is ongemengd, maar ze zijn nooit te scheiden. Wel onderscheiden. De apostel Johannes getuigt van het water en het bloed van Christus. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Namelijk Jezus Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Nou, daar heb je het. Maar wat wil dat nou precies zeggen? Zeg het nou nog eens precies. Het water en het bloed dat uit de wonden van Christus vloeide. Nou, geliefde, het is een verborgenheid waarover al heel veel gespeculeerd is. En sommigen leren dat het bloed van Christus de schuld der zonde wegneemt en dat het water de smet der zonde wegneemt. Maar geliefde, de dood van Christus maakt de oude mens niet smetteloos, maar neemt die geheel weg. Heb je er wel eens over nagedacht? Heb je er wel eens over nagedacht dat wat Paulus zegt, ik leef toch niet meer ik? Wat dat betekent. Die oude mens wordt weggenomen. De oude mens is gedoopt in de dood van Christus. Door het bad der wedergeboorte wordt de mens niet veranderd, maar vernieuwd. Dat is een nieuw mens, nieuwe schepping. En als het water uit de wonden van Christus slaat op de heiligmaking, wordt het bloed en water een soort tweeledige gemengde genade, waarbij je dan nooit zeker bent welke genade je dan moet aangrijpen, de rechtvaardiging of de heiliging, om zeker te zijn van je zaligheid. En sommige beleiders grijpen het water aan, om daarmee een heiligmaking allengskens, zeggen ze dan, uit te werken, geheel volgens het Roomse heiligheidssysteem. Maar geliefde, ik geloof niet dat dit de betekenis van het water en het bloed dat uit de zijde van Christus vloeit. Het water ziet niet op een heiligmaking die de smet der zonde wegneemt, maar op de wedergeboorte door de Heilige Geest. En het bloed ziet op de rechtvaardigmaking door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En wat wil dat zeggen? Wel, wedergeboorte en rechtvaardigmaking zien respectievelijk op het water en het bloed dat uit de zijde van Christus vloeit. Niet gemengd, maar ook niet gescheiden, maar wel onderscheiden. En uit de zijde van Christus liep bloed en water tegelijk. Let je erop? Dat ziet op de wedergeboorte en rechtvaardiging die op hetzelfde moment plaatsvinden. En in de kringen van de afscheiding wordt de wedergeboorte gescheiden van de rechtvaardigmaking, geleerd. Ja, maar dat is in feite een grove aanslag op de volkomenheid van het offer van Christus. We worden niet alle verlost. Een wedergeboorte zonder bloed is geen wedergeboorte. Er vloeide bloed en water uit de wonden van Christus. Want Christus is een volkomen zaligmaker. En in hem is Gods volk volkomen rechtvaardig en volkomen heilig. Heiligmaking vloeit niet voort uit de rechtvaardigmaking, maar uit Christus. De borggerechtigheid van Christus is ook nooit te scheiden van de borgheiligheid van Christus. Gods volk ontvangt een persoon, niet een zaak, maar een persoon. Christus als wijsheid bij God. Rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Dus Gods volk wordt wedergeboren door de Heilige Geest en tegelijkertijd worden zij door het geloof gerechtvaardigd op grond van de bloedgerechtigheid van Christus. Dat is de leer van de reformatie. En dat is de leer van de schrift. Herontdekt door de reformatie. Christus heeft zijn bloed gestort en hij is tevens de fontein springende tot in het eeuwige leven. Christus is de fontein des levende waters. Maar hij is ook de bloedfontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Mooi goed luisteren. Christus is niet op te delen in weldaden. Nee. Hij is God en mens tegelijk. In hem vinden wij al de godheid lichamelijk. Rechtvaardiging en heiliging, dat zijn twee kanten van één zaak. Nee, van één persoon. Niet te scheiden, wel te onderscheiden. Zo min we de goddelijke natuur van de menselijke natuur van Christus kunnen scheiden, zo min kunnen we de wedergeboorte van de rechtvaardigmaking scheiden. Ga je het onthouden? De heiligmaking kan nooit onderscheiden van het bloed van Christus gepreekt worden. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden en die gewassen is geheel rein. Het water dat uit de wonden van Christus vloeide, was in de eerste plaats een bewijs van zijn dood. Hij was echt gestorven. En in de tweede plaats ziet het water uit de zijde van Christus op het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Het water uit de zijde van Christus ziet ook op de doop. Gods kinderen zijn gedoopt in de dood van Christus. Ja, u zegt, hebt u daar een bewijs voor? Ja. Paulus zegt, of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Kunt u lezen in Romeinen 6 vers 3. Gedoopt gedoopt in zijn dood en gerechtvaardigd door zijn bloed. Ja, water en bloed, wedergeboorte en rechtvaardiging. U zegt, kunt u daar nog een bewijs voor aanvoeren uit de schrift? Ja, ik neem u mee naar 1 Johannes 5 vers 8. Drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest, het water en het bloed. En die drie zijn tot één. De geest is de geest der aanneming tot kinderen. En het water ziet op het water van de doop. Dat geestelijk het bad der wedergeboorte is. Hetgeen ziet op de dood van Christus. En het bloed ziet op het bloed van Christus. Dat door het sacrament van het heilige avondmaal wordt afgebeeld met de beker de dankzegging. De beker de dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Is dit niet het bloed van Christus? Maar geliefde, we moeten verder. Want in de tweede plaats wordt in dit hoofdstuk in Zacharië 13 geprofeteerd dat Christus de onreine geest, de profeten, die onder de invloed van de onreine geest zijn, uit het land zal wegdoen. De duivel is een onreine geest, zonde en onreinheid zijn van hem afkomstig. En de duivel heeft zijn profeten die zijn belangen behartigen en van hem zijn bevelen ontvangen. En neem de onreine geest weg en de profeten zullen niet langer bedriegen zoals zij gedaan hebben. Vrede, vrede, geen gevaar. Neem de onreine geest weg. Christus nam de onreine geesten weg van die man, van die Gadareense man die door de duivel, ja, door een legio van duivelen was bezeten. Christus nam die onreine geesten weg en die man was gezond. Nou geliefde, zo moeten we wedergeboren worden. Van de onreine geest verlost worden, want van nature zijn we bezet en bezeten van de onreine geest des duivels. We zijn de duivel toegevallen, God afgevallen en zo leven we ons leven totdat we vallen van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Dus neem de valse profeten weg, dat kan ook, de Heer kan ook de personen wegnemen die valselijk profeteren en de onreine geest is niet meer in staat het kwaad te doen wat hij gedaan heeft. Als God de valse profeten tot zwijgen brengen wil, doet hij de onreine geest uit het land of hij roeit de valse profeten uit. Even beide. De Heer die kan ook valse profeten bekeren. Ja, kan ook. Ik meen dat toen Paulus die vrouw met die onreine geest, die met die onreine geest was bezet, toen beval Paulus niet die vrouw, maar die onreine geest, die vrouw te verlaten. En ik geloof dat dat tot die vrouw tot bekering geweest is, dat geloof ik vast. Die vrouw, weet je die vrouw, die Paulus en Silas nariep, zijn deze niet zonen des, of profeten des Allerhoogste, maar dat zinde Paulus niet, want het was geschieden door een onreine geest. En toen de Joden aan de afgoden overgegeven waren, was hun kerk ook zeer verzot op valse profeten die hen in hun zonde verleiden met belofte van straffeloosheid en vrede. Daar moet je altijd maar op letten. Hanania was een valse profeet. En Jeremia had gezegd, jullie gaan 70 jaar in ballingschap. Maar Hanania had gezegd, nee hoor, dat duurt veel korter. Want God is een God van liefde, zei hij. Maar hij vergat erbij te zeggen dat God ook een God van recht is. Maar hier wordt beloofd dat zij ten zeerste tegen de valse goden ingenomen zouden zijn en ijverig om het land ervan te ontdoen. En dat waren zij dan ook na de gevangenschap, totdat zij door hun blinde ijver tegen de valse profeten Christus als zodanig ter dood gebracht hadden in hun blinde ijver en daarna zijn vele valse profeten opgestaan en hebben er vele verleid. En dat zien we, toen ze, ja, wat gaan we nou te ver om daarop in te gaan. Maar hier wordt voorgesteld dat de valse profeten in plaats van toegelaten en begunstigd te worden, hun verdiende straf niet zouden ontgaan. En zelfs door hun naaste verwanten zouden ze niet gespaard worden. Want het sprekendste voorbeeld zou zijn van brandende ijver tegen die bedriegers. Hè? Wanneer iemand zich uitgeeft voor een profeet en valsheid spreekt in de naam des Heren, vers 3. En predikt wat de strekking heeft om het volk van God af te trekken en in hun zonde te bevestigen. Hè? Kijk, dat doen altijd valse profeten, die ga je niet waarschuwen voor de zonde, maar die ga je bevestigen in de zonde. En dan zullen zijn eigen ouders het eerst en het snelst erbij zijn om hem te vervolgen of te doorsteken in overeenstemming met de wet. Dat was ook zo, dat is in Deuteronomie geboden. Een heilige ijver voor God en godzaligheid, weet je dat verhaal van Pinehas, hè, toen een Israëlische man hoereerde in zijn tent met een heidense vrouw en Pinehas die gaat die tent in en doorsteekt beide. En Pinehas, daarvan geldt, die mij eren, zal ik eren. Ja. Hij nam het op voor de eer van God. Een heilige ijver voor God en godzaligheid zal ons de zonde doen haten en de verleiding vrezen. En met name die wij van nature het meest lief hebben. Hè? Want daar is het gevaar voor ons het grootst, zoals Adam. Van de kant van Eva, door Eva verleid werd. En voor Job, van de zijde van zijn vrouw, zegen God en sterf. En daar is onze ijver de meeste lofwaardig, zoals die van Levi, in Gods zaak. Weet je wat er met Levi, weet je wat er van Levi geschreven staat? Dat hij zijn broederen niet kende en zijn zonen niet achtte. Omwille van de zaak des Heren. Nou, dan ben je toch goed aan jezelf gestorven. Weet je wat Paulus zegt? Ten aanzien van de broederen. Ik ken niemand meer naar het vlees. Want Paulus was gestorven en stond aan de zijde van God. Nou, dat zijn we vandaag en de dag wel kwijt. Mekaar naar de ogen kijken. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Maar zo moeten wij onze naaste verwanten haten en verzaken als zij onze plicht jegens God in de weg staan. De Heer Jezus zei tot Petrus, heb gij mij liever dan deze. En toen wees hij naar de discipelen. Het waren toch zijn broeders in Christus. Maar de Heer Jezus zei, heb gij mij liever dan deze. Dus toen werd Petrus hersteld in zijn ambt en toen werd Petrus aan de zijde Gods geplaatst. Dus zelfs de liefde jegens de broeder is ongeschikt, ondergeschikt aan de liefde tot God. Ja, dat zijn we kwijt in onze dagen. We zijn de bestraffende Paulussen kwijt, die ook als het een dwalende broeder in Christus betreft aan de zijde God staan en niemand meer kennen naar het vlees. Maar de rechtvaardige bestraffen als dat op grond van Gods woord nodig mocht zijn. Weet je wat er in Gods woord staat? Een openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. Nou, het wordt in onze dagen omgedraaid. Maar geliefde, dat is de waarheid. En als het recht, met Petrus. Ja, bij Petrus viel het niet verkeerd. Petrus mocht in de beoefening hebben, de rechtvaardige sla mij en het zal olie op mijn hoofd zijn. Want Petrus, die had met de Joden geveinsd in Antiochië. En die had zijn rug toegekeerd naar de bekeerde heidenen. Hè? En hij was te bestraffen. En Paulus, die bestraft hem. En hij doet slechts hetgeen hij schuldig was te doen. Hè? We hebben met, hè? Kijk, daar heb je het nou. Dat is de orde. God lief hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Dus de bestraffing van Paulus jegens Petrus, hè, dat was liefde tot God. En de rechtvaardige zal erkennen dat zij vrienden zijn die door strenge tucht het werktuig waren om hem tot het inzicht van zijn dwaling te brengen. Dat zijn je vrienden. Ja? Niet die je naar de mond spreken. Dat zijn meestal je vrienden niet. Hoor. Maar die niet schuwen. Vrienden die schuwen niet om elkander te vermanen. En dan blijven ze toch vrienden. Ja, in onze dagen is alle nuchterheid geweken. Nee, zo'n sentimenteel evangelie. Maar daar moet niks van hebben. Hoor. En dat heeft Petrus ook bekend. Hè? De bestraffing van Paulus, want dat blijkt uit hetgeen hij zegt in zijn tweede zendbrief. En daar zegt hij, en acht ook de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, jullie geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in de welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Dus dat was bij Petrus niet in zijn vlees gevallen. Nee, hij mocht buigen, niet onder Paulus, maar onder het woord. Kijk, vroeger hij in een volk van God, laat het zo eens zeggen, die bogen voor het woord, onvoorwaardelijk. Er was dus een boekje, dominee Hakkerman. Ja, ik ben het met de leer van Hakkerman niet eens. Maar hij wist thuislezers, die zeg maar op eigen initiatief thuis waren gaan lezen, wist hij te overtuigen uit de Levitische priesterdienst dat ze weer naar de kerk moesten komen. En die mensen lieten zich overtuigen door het woord. Nou, dat is mooi, hè? Dat is een gezond. En dan is het vermaan op zijn plek. De kerken gaan ten onder omdat dwalende predikanten zwanger zijn van de hoogmoed en de bestraffing Godes brutaal naast zich neerleggen. Ja, ik noem het brutaliteit, want als je niet voor het woord bukt, dan ben je toch wel een akelig brutaal mens. Of je nou dominee bent of ouderling, dat scheelt me niks. Paulus zegt, ik ken niemand meer naar het vlees. En laten al die dominees en ouderlingen die zich niet van God persoonlijk geroepen weten, hun ambt neerleggen, want God heeft hen nooit geroepen. En als zij geen schuld bekennen, dan zal God hen uitroeien. Ja, dat staat hier in Zacharia 13. Dat zeg ik niet, dat zegt het woord. Mijn geliefde, kan me geen rampzalige persoon voorstellen dan een ambtsdrager zonder goddelijke roeping. En degenen die wel een goddelijke roeping hebben, zullen worden geslagen in het huis van hun liefhebbers. Hè? Die echt van God geroepen zijn om in de naam van Christus het woord te preken, beroemen zich niet dat zij profeten zijn, maar weet je wat Johannes de Doper zegt, en dat stamelen ze na, ik ben slechts een stem roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt zijn paderen. Ja. Ja, er zijn altijd van die profeten die zichzelf preken door zich in elke preek te beroemen dat ze knechten des Allerhoogste God zijn. Nou, dan geloof ik het al niet meer. Nee, maar dat zijn onreine geesten die dat doen. En Paulus, ik heb het er net al gezegd, heeft die vrouw die hem en Silas als knechten des Allerhoogste Gods aanprees in de naam van Christus, heeft hij die vrouw van deze onreine geest bevrijd. En degenen die waarlijk van God geroepen zijn, hoeven zichzelf niet te bewijzen. Hè, maar de zulke zullen wel geslagen worden in het huis van hun liefhebbers. Omdat zij geroepen zijn de voetstappen van Christus te drukken. Christus werd geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Hè. Aanvankelijk hoorden ze hem gaan in de synagoge. Ze hoorden gaan, want hij sprak aangename woorden. Maar toen ging hij separeren tussen schijn en zijn. Hè. Ja. Toen zegt hij van ja, jullie hebben de evangelie wel gehoord, hè? Maar alleen Naaman de Syriër en de Syro-Fenicische vrouw, die hebben er acht op geslagen. En die zijn er door gered geworden. En toen werden ze zo kwaad, toen sleepten ze hem naar de top van de berg om hem in de diepte te pletter te gooien. Ja. Nou, dat is nou die gemoedelijke godsdienst, ook in onze dagen, nou, kijk er vooruit. Ja. Dus degenen die waarlijk van God geroepen zijn, hoeven zichzelf niet te bewijzen, maar ze worden wel geroepen om de voetstappen van Christus te drukken. Ja, die waarlijk van God geroepen zijn, zullen worden betwist op hun roeping. Dat hebben ze bij Christus ook gedaan. Ja. En ze zullen verdacht gehouden worden, geslagen, vervolgd. Paulus had daar ook de bewijzen van in zijn lichaam. Hij zegt, ik heb de littekenen van Jezus Christus in mijn lichaam. Ja. Paulus is altijd verdacht gehouden door die Joden-christen, omdat hij niet de wet preekt als regel des levens voor de gelovigen, maar Christus en die gekruisigd. Paulus preekte niet een lijstje van regels, maar een persoon. Ja, ze dachten dat Paulus de wetten niet deed, hè? En terwijl hij juist het tegenovergestelde leerde, want het geloof bevestigt de wet. Het geloof doet de wet niet teniet. U zult zeggen, nou waarin bevestigt het geloof de wet? Nou, het geloof bevestigt de wet door zich aan Christus te houden en aan hem alleen. Dat is een verdachte leer in onze dagen, hè? Want het reformisme neemt de wet erbij om via een Roomse heiligmaking de Jacobsladder te beklimmen om zich zo voor God verdienstelijk te maken. Maar geliefden, het geloof leeft niet in vleeselijke denkbeelden, maar wandelt naar de geest, in de geest. En de ware gelovigen willen zich geen geestelijke status aanmeten, omdat zij krachtens de geestelijkheid der wet geheel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Maar juist daarin bevestigen zij de wet. Ja, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Namelijk dat de wet heilig en goed is. En als de wet heilig en goed is, dan ben ik het niet. Daarom riep Paulus uit die de geestelijkheid van de wet verstond. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En daarin bevestigen hij de wet. Dat die heilig en goed is. Ja. Kijk. De hypocrieten hebben het altijd over goed en kwaad. Hè? Maar een recht geaard kind van God, die heeft alleen maar kwaad. En daarom roemt hij in Christus. Begrijp je? Nou, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren al van het uur van mijn ontvangenis af. Nee, die gaan zichzelf op de bos slaan. Net als die tollenaar achter in de tempel. En Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren. Maar mij is barmhartigheid geschied. Hè? Kijk, genade, vrije genade, staat altijd tegenover de zonde. Hè? Mooi, goed onthouden. Genade staat nooit in het verlengde van s'mense gedrag. Mooi, goed onthouden. Ja, mag het ook vergeten hoor. Maar als God het in je hart legt, dan vergeet je het nooit meer. Het dus geheel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde en het roemen in genade alleen, dat gaat altijd samen. Dat hoort bij elkaar. Dat zijn onafscheidelijke metgezellen. Ja, je hebt altijd mensen die wel roemen in genade, maar als je hen onderzoekt zijn ze wel slecht, maar niet de slechtste. Ik heb het wel eens verteld, ik stond eens een keer op het treinstation wat folders uit te delen. En toen kwam er een man langs me lopen en ik zei, meneer, dit is wat voor u. Ja, hij zegt, maar daar ben ik te slecht voor, zegt hij. Ja, ik zeg, maar dan is het juist voor u, want het is voor de slechtste. Hij zegt, maar zo slecht ben ik niet. Kijk, hij was wel slecht, maar niet de slechtste. Maar Christus zoekt de slechtste. Hij zoekt het onedele, hetgeen niets is. En hij zal de wijsheid der wijze beschamen. En de zulke zijn de slechtste, er zijn zondaren. Dat zijn de zondaren onder de zondaren. Ik bedoel, diegenen die zich wel slecht noemen, maar niet de slechtste. Dat zijn zondaren onder de zondaren. Begrijp je? Die gaan. Weet je wat die mensen eigenlijk zeggen? Als ik verloren ga, dan ga ik toch niet alleen. Zondaren onder de zondaren. Met andere woorden, dan is het zo erg niet. Begrijp je? Maar Gods ware volk neemt altijd een uitzonderingspositie in. Niet vanuit hun eigen hoedanigheid, maar ze worden door God op pad genomen. Een uitzonderingspositie onder de zondaren. Want zij zijn de grootste en de slechtste. Ja, en die totaal vleeselijk zijn, die hebben Christus in het hart en op de lippen. En die nog wat vrome gedachten over zichzelf hebben, die hebben Christus wel op de lippen, maar niet in het hart. Ja, of de wet is vleeselijk, dan ben ik geestelijk. Maar Paulus zegt, de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Nou, wist je wel wat Paulus zegt in Romeinen 7, vers 14. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, dat is de hoogste stand in het geestelijk leven. Ja. Want Paulus zegt in de Galatenbrief, als ik zwak ben, mijn geheel vleeselijk en verkocht onder de zonde, dan ben ik machtiger. Ja, dan ben ik machtig, niet door genade, maar omdat de genade alleen regeert in mijn leven. Kijk, dat wil ik ook onderscheiden, dat wil ik ook onderstrepen. Een hoop mensen zeggen, ja, door genade heb ik dit of dat gedaan. Nee, mijn geliefde, de genade doet het alleen hoor.
Ja.
En daarom roept Paulus op in de handelingen. Ik weet nou precies niet waar het staat, maar hij roept de gelovigen op om zich bij de genade te houden, bij Christus te houden. Kijk, de leer van het reformisme is dat men alles doet door genade. Hè? Maar in het leven des ware geloofs doet de genade het alleen en geheel. Hè? Ja. En omdat Christus die leer der vrije genade leerde, is hij gehaat en gesmaad. En toen Christus zijn goddelijke roeping en goddelijk omaf openbaarde, hebben de fariseeërs Christus aangevallen op zijn roeping en zending. En is hij geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Hè? Uiteindelijk hebben zijn liefhebbers hem aan het kruis geslagen. Ja. Christus werd aan zijn handen verwond. Hè? Toen zij aan het kruis werden genageld. En na zijn opstanding had hij nog de tekenen van deze wonden. En hier zegt hij hoe hij eraan gekomen is. Hè? Je kunt dat lezen. In het zesde vers. En Christus was, moet je luisteren hoor, want dat staat er. Hè? Christus was in de ogen van zijn liefhebbers een valse profeet, omdat hij zich goden even gelijk maakte. Maar geliefde, toen de liefhebbers van Christus naar Golgotha dreven, met het kruis op zijn schouders, dat was niet door mensen besloten, maar door God. Christus' kruisiging was door God gevorderd. Omdat het wraakzwaard van Gods gerechtigheid voldoening eiste. Verzoening door voldoening in een weg van recht. Verzoening door bloedige voldoening. God wil de bloed zien. Volkomen verzoening door volkomen voldoening. Er is een volkomen zaligmaker voor een volkomen verloren zondaar. God eiste een volkomen offer als bloedprijs voor de gemaakte schuld. En dan zegt hij, zwaard, ontwaak tegen mijn herder. God wilde bloed zien om zijn toorn over de zonde te blussen. En daartoe moest het goddelijke wraakzwaard ontwaken, uit de schede gehaald worden, om het hart van Christus te doorsteken. En geliefde, heeft u wel eens onder de eis van het goddelijke recht verkeerd, hè, zodat u het waardig werd dat het goddelijke wraakzwaard u zou treffen. Ja, want pas overdacht, hè, zo lag Isaac eigenlijk op dat altaar. Hij was het waardig geworden dat het mes van Gods vorderende gerechtigheid hem zou doorsteken. En we lezen nergens dat Isaac tegenstribbelde of dat hij protesteerde. Nee. Maar dat mes ging er bij Isaac niet in. Maar hij werd het wel waardig. Hè? Gods volk wordt heilwaardig. Ja. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Zwaard. En achter die uitroep staat geen komma, maar een uitroepteken. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En het feit dat wij niet meer aan Gods beeld beantwoorden door de zonde, betekent niet dat God zijn zwaard in de schede laat. Nee, juist vanwege het feit dat wij Gods wet geschonden hebben, wordt het zwaard geroepen om te ontwaken. En God wil bloed zien, want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En geliefden, is er reeds bloed gestreken aan de deurposten van ons hart. Als dat niet het geval is, zal de verderfengel onze deur niet voorbij gaan, maar binnentreden om ons te doden, met het zwaard van Gods gerechtigheid. Maar geliefde, in de eeuwigheid heeft die roep reeds geklonken, want dat is niet een roep die in de tijd is geopenbaard, maar in de eeuwigheid, zwaard ontwaakt. Met andere woorden, wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? En o geliefde, toen is er in de eeuwigheid Toen in de eeuwigheid die eis gesteld werd, toen heeft Christus zich borg gesteld. Zie, ik kom. In het begin des boeks is voor mij geschreven: ik kom om uw wil te doen, o God. En toen het woord vlees geworden is, toen Christus in de tijd geboren is, toen het woord vlees geworden is, is het zwaard tegen de herder ontwaakt. Christus is altijd achtervolgd geworden door het wraak zwaard des Heren. We zullen er eerst eens van zingen. En wel van de 69ste psalm. Psalm 69, daarvan het derde en vierde zangvers. Psalm 69, vers 3 en 4. Ja. God heeft een lam besteld. Een lam die zich borg gesteld heeft over de schapen zijner weide. En God heeft zichzelf een herder ten brandoffer voorzien, een lam ten brandoffer. Want het goddelijke wraakzwaard eiste bloed. En dat moest zijn het bloed van een volkomen lam. En het wraakzwaard van de goddelijke gerechtigheid hangt boven ons aller hoofd van nature, geliefde. En aan de goddelijke gerechtigheid, daar moet genoeg gedaan worden. Of door onszelf, zegt de catechismus, of door een ander. En heeft u deze goddelijke eis al eens op uw hart voelen branden, geliefde? Betaal wat gij me schuldig zijt, want God eist zijn beeld terug. Ook als die weet dat we niet kunnen betalen, blijft nochtans die eis staan. Want God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Ja, we kunnen natuurlijk heel evangelisch de zaken bij elkaar redeneren. En Christus op de lippen nemen en zijn kruisverdiensten ons eigenhandig toe-eigenen. Maar hoe is de wet in ons leven vervuld? Dat is de kwestie. En omdat er een evangelie is, stapt God van zijn eis niet af. Dat moet u nooit denken. En God is alleen tevreden als hij bloed ziet. Als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En omdat de wet overtreden is, geliefde, eist God volkomen betaling van de gemaakte schuld. God eist een offer, een bloedig offer. En daartoe heeft Christus zich overgegeven om zich op te offeren als een brandoffer den Heere. Niet voor zichzelf, maar opdat God zichzelf met de wereld zou kunnen verzoenen. Geliefde, er is betaald. Want op Golgotha heeft het geklonken, het is volbracht. De verzoening is aangebracht, het offer van Gods Zoon. Maar dat offer vraagt wel om een persoonlijke toepassing. Gods woord leert geen algemene verzoening. Christus is niet gestorven voor alle mensen. Maar God is in zichzelf met de wereld verzoend, omdat hij daar zijn uitverkoren kerk heeft, die door op grond van de verzoening van Christus toe wil brengen door een persoonlijke toepassing van het offer. En we hebben het pas overdag, Christus wilde geboren worden in een beestenstal van het mensen bestaan, om de wereld met God te verzoenen. Het zwaard was ontwaakt om de schapen te doden, maar de herder heeft het wraakzwaard van de goddelijke gerechtigheid opgevangen in zijn middelaarshart. En toen ik rechtvaardig in de hel moest verzinken, geliefde, heeft Christus zijn wonden aan de Vader getoond, die hij had opgelopen in het huis van zijn liefhebbers in mijn plaats. Vader, ik heb verzoening voor hem gevonden. Dat moet in ons leven plaatsvinden. De zonde moet er tussenuit. En geliefde, bent u dat goddelijke wraakzwaard wel eens waardig geworden? Want wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de Heere zegt, als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Ja. Maar er is er maar één geweest die de schuld der zonde naar zich toegetrokken heeft en een welbehagen heeft gehad in de straf van zijn ongerechtigheid, in de toerekening. God heeft een lam besteld zonder zonde. Maar hij is tot zonde gemaakt. Christus heeft niet alleen de prijs betaald die God vorderde vanwege de gemaakte schuld, maar hij heeft ook de straf ondergaan, want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Christus is tot zonde gemaakt. En hij heeft zich laten slaan in het huis van zijn liefhebbers. Opdat de schapen zijner weide vrij uit zouden gaan. Ja, dat is het hart van het evangelie. Maar geliefd, het gaat nog dieper. Want Christus heeft zich niet alleen borg gesteld voor de zijnen, maar hij is ook in hun plaats gaan staan als de grootste zondaar in de toerekening. Dat geschiedde al in het paradijs. Toen God Adam en Eva ter verantwoording riep, En toen waren ze bedekt met vijgenbladeren. En toen heeft Christus zich borg gesteld voor Adam en Eva. En weet je wat ik toen gezegd heb, geliefde? Vader, geef mij de straf, want ik heb gegeten. In de toerekening. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Tegen de man die me metgezel is. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij het zwaard van de goddelijke gerechtigheid tegen de man die zijn metgezel was. Liet ontwaken. God heeft zijn metgezel overgegeven. Tot een rantsoen voor velen. De Zoon van God is de metgezel des vaders. De man in wie God al zijn welbehagen heeft. Hoort hem. En geliefde, is de straf die rechtmatig aan ons voltrokken moest worden reeds geopenbaard in het ontwaakte zwaard? Het wraakzwaard is ontwaakt. En dat zwaard wordt alleen afgewend als God bloed ziet. Nou, God heeft bloed gezien. En het zwaard is ontwaakt niet om te dreigen, maar om te doden. Christus heeft zich gewillig op Gods altaar laten binden om zich te laten slachten, gewillig, opdat er bloed zou vloeien, bloed en water. Het bloed om te verzoenen en het water om ons te wederbaren. En geliefde, hebben we al gelegen in het bad der wedergeboorte. Zijn we al gereinigd geworden door het bloed der verzoening, dat betere dingen spreekt als het bloed van Abel. Kijk, God laat zich met eerbied gesproken niet om de tuin leiden door een algemeen verzoeningspraatje of door een algemeen verzoeningsgebedje. En God laat zich ook niet bewegen door valse vredesprofeten. En ook niet door reformatorische boetedoeningen of alleszins van dat soort spul. God is in zichzelf bewogen over het lot van gevallen zondaren in Christus. Want Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven, toen wij nog in de zonde leefden, ja, volk van God, toen is Christus al gestorven. Voor ons. Mag u dat nou ook invullen? Voor ons. Ook voor mij heeft hij zijn rijkdom ontzegd. Want zal dat toch een eeuwig wonder zijn, jongens? Als je die Christus nou eens met een persoonlijke toewijging op grond van de schenking aan je hart mag drukken. We zijn alle van de slangen gebeten. En al de van de slangen gebetenen wordt hen toegeroepen. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En op zich genomen heeft, om het weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Het zwaard is ontwaakt tegen de herder, tegen de man die Gods dierbare zoon is. En dat zwaard heeft het hart van de herder doorstoken. Dat zwaard, dat was niet meer zo'n dreigzwaard. Nee, zoals je in de politiek tegenkomt. Nee. Dat zwaard was ontwaakt om daadwerkelijk te doden. Christus is tussen beiden gesprongen, tussen beiden getreden, tussen het ontwaakte zwaard en de verloren zielen die heeft vrijgekocht met zijn bloed. En hij heeft het ontwaakte zwaard opgevangen in zijn middelashart. Ziet hoe grote liefde ons de Vader heeft gegeven. Dat hij zijn eigen geboren, als dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Maar geliefde, is Christus reeds voor u in de bres gestreden als uw persoonlijke borg? Die de zoon heeft, heeft het leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, de toren van God blijft op hem. Ja, toen Christus in de hof van Gethsemane door de krijgsknechten werd gezocht, is hij voor zijn discipelen in de bres getreden. En weet je wat hij daar gezegd heeft? Indien hij dan mij zoekt, laat deze de mijne gaan. Christus is alleen, heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Nee, de discipelen vielen in de hof van Gethsemane in slaap. En toen zei Christus, slaap nu voort, want ik ga het alleen doen. Wat een dierbare Heere Jezus heeft volk van God. Wat een dierbare Heere Jezus. Hij is in onze plaats gaan staan. Ondanks ons. Zonder ons. Alleen. Geheel. En toen zijn de discipelen verstrooid geworden. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ze zijn niet verlaten geworden. Nee. Want toen de goede herder verlaat zijn schapen nooit, ook niet toen hij in het graf der aarde lag. Heb je daar wel eens over nagedacht? Toen Christus in het graf der aarde lag, heeft hij over zijn verstrooide schapen gewaakt. Weet je, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En gij zult niet toelaten dat uw heilige verderving zien. Nou geliefde, de tijd is schielijk voorbij. En ons leven is als een schaduw die ras verdwijnt. Maar we hebben een onsterfelijke ziel te verliezen. Is uw ziel reeds gered door de inspraak des zoons? Doordat het bloed van de zoon aan de deurposten van uw hart is gestreken? Bent u reeds vrijgesproken van schuld en straf? En heeft u het zelf uit de mond Gods vernomen, namelijk door woord en geest, dat u de zijne bent en Christus de uwe? Dan hoef je eigenlijk niet meer te bewijzen, maar dan mag je getuigenis geven van de hoop die in u is. En dan mag je zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Als sterveling zou me schenden. Want daar gaat het om, dat God in Christus van ons af weet, voor tijd en eeuwigheid beide. En dat we voor zijn rekening leggen, dat is de enige troost. Zoals de Heidelbergers, de opstellers van de Heidelberger, zo kostelijk hebben omschreven in vraag en antwoord 1. Nou zijn er hier nog zielen die geen rust hebben voor het hol van hun voet en geen licht hebben op hun pad. En die het pak der zonde voelen wegen en de toren van God in hun ziel voelen branden. En hebt u de billijkheid van de eeuwige straf reeds leren billijke geliefde? God moet toch een keertje gelijk krijgen in ons leven, niet? Ja. Het is je reinste zelfmoord, geliefde, om het God niet gewonnen te geven, hè? Want we zullen het vroeg of laat van God moeten verliezen, hoor. Ja. Nou zoek dan heden gered te worden, hè? Niet in de eerste plaats om de toekomende toren te ontvlieden, hè, maar om in een herstelde betrekking te komen met onze schepper. Nou geliefde, het bloed van de herder heeft reeds gevloeid, hè? Dat zwaard is ontwaakt, maar is dat bloed ook toegepast? Het bloed van Christus schreeuwt niet om wraak, maar om de toepassing. En wie dit bloed vertreedt door ongeloof, die zal de toorn van het lam niet kunnen ontgaan. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat, als zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Ja. Kijk, ik kan het ook zo zeggen. Die onder het geklank van het zuivere woord verloren gaat, die loopt over de ingewanden van Gods barmhartigheid naar de hel. Daar moet je eens over nadenken. Er is bloed genoeg en er is genade overig. Laat u met God verzoenen. Je hoeft er niets voor mee te brengen dan je verlorenheid. Je hoeft geen geloof mee te brengen. Je hoeft geen werken mee te brengen. Je hoeft geen liefde mee te brengen. Alleen je verlorenheid. Dan zeg je, Heere, ik heb het verdiend. Sla er maar op los. Je hoeft geen geloof mee te brengen, want Christus is de voleinde des geloofs. En genade is in zijn lippen uitgestort. Hij geeft genade voor genade, zelfs aan de wederhorigen. Wie slecht is, keren zich herwaarts. Ja, geliefde, God houdt zich over een arm en ellendig volk. Dat op de naam des Heren betrouwen zal. Christus zal de lammer in zijn schoot dragen. En de zogende, dat zijn niet de zuigende, maar de zogende, de drachtige schapen, die zal die zachtjes leiden. Christus zegt nooit voorwaarts, je moet maar eens opletten, valse leraars die drijven. Hè? Maar Christus zegt, volg mij. Hij gaat altijd voorop. Ja. Hij zal zijn hand tot de kleine wenden. Hè? Die kleintjes die kunnen niet zo snel. Nee. En de kleine zijn door Christus gekend en van hem bemind. Hè? De kleine in Christus kennen de stem van de goede herder. En een vreemde zullen ze geenszins volgen. Hè? Dan hebben ze het wel eens over klein in de genade. Maar pas op voor die kleine, hoor. Pas op voor die kleine. Want die hebben een goede herder. En die ze kennen, hoor. Denk er goed om. Als je de kleintjes in Christus plaagt, wie de kleine die in mij geloven ergert, het is beter dat u een steen aan uw hals en in de diepte der zee geworpen zal worden. Ja? Tegenwoordig zetten ze de kleintjes buiten het geloof van Christus, buiten de kennis van Christus. Dat is de kleine erger. De kleine zijn door Christus gekend en van hem bemind. En de kleine staan ook onder de vaderlijke zorg, hè? Want de vader zelf heeft een lief, die door Christus gekocht zijn met de duurste prijs van zijn bloed. Hij zal zijn hand tot de kleine wenden. Ja, de kleinen in Christus die worden gedurig bij de rechterhand gevat. En Christus zal de zijne leiden door zijn raad. Door deze aardse woestijn, dat erfgoed hierboven, dat vaderlijk huis. Ja, u zegt, ja, de kleinen in de genade, wie zijn het eigenlijk? Dat Christus zijn hand tot de kleinen in het geloof zal winden. Betekent niet dat de grote zijn. Al Gods kinderen, hoe geoefend zij ook mogen wezen, behoren tot de kleinen in Christus. Hoor je het? Ja. De meest geoefende is de kleinste. Ja. Christus is herder over zijn volk. Hij is hun vredevorst. Hè? Het is des vaders welbehagen, hè, het vrederijk te geven. En de kleinen die door Christus bij de hand gevat zijn, die zullen straks de wereld oordelen en als koningen heersen. Pas op voor de kleinen. Want ze zullen straks als koningen heersen. De kleinen in Christus, dat zijn de geroepen heiligen in Christus. Hè? Het is een verkregen volk, een koninklijk priesterdom. Omdat zij eigendom zijn van Christus. Hè? De koning der koningen, de Heere der heren. Nou, dus Gods volk is het rijkste volk op aarde. Omdat zij de bezitters zijn van de erfenis der heiligen in het licht. Ja. Ze zijn erfgenaam. Erfgenaam Gods en mede-erfgenaam van Christus. Als je van Christus bent, dan is heel de wereld tot je bezit. Want er is geen vierkante meter op aarde waarvan Christus niet kan zeggen, het is mijn. Het is alles de Heer. Het is alles behoort tot het eigendom des Heren. Ja, en aan deze zijde van het graf gaat Gods volk door lijden, hè, tot heil, tot heerlijkheid. En ze moeten door vele verdrukkingen ingaan. Want Gods volk wordt door lijden geheiligd. Nou, volk des Heren, we moeten weer eindigen. De tijd is weer op. Maar ons is geen kalme reis beloofd. Hè? Nog één ding. Ons is geen kalme reis beloofd. En maar wel een behouden thuiskomst. Hè? Want Hij zal zijn hand tot de kleine wenden. Hè? Ja, daar zingt de psalmdichter zo mooi van. Hè? Asaf. Gij zult mij leiden door uw raad. Als gij mijn rechterhand gevat zult hebben. Want hij zal zijn hand tot de kleine wenden. Veel rampen zijn des vrome lot. En maar uit die alle redden God. Hij is zijn heil alleen. Amen. O lieve Heer, gij hebt ons nog een ogenblik ter overdenking gegeven. Wat in uw heilig woord staat opgetekend van deze herder. Die zich gewillig heeft laten slaan in het huis van zijn liefhebbers. En die gewillig het wraakzwaard Gods heeft opgevangen in zijn middelaarshert. O Heere, dat we ze, als we hier niet onder verbroken worden, waar moeten we dan onder verbroken worden? Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. En degene die in hun nood, door nood gedreven, zich tot deze koning begeven. En die zullen roepen om genade. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Want Heere, we hebben geen benen om te lopen, geen hand om het aan te nemen. Maar we hebben toch een goede herder. Die zijn leven borg stelt voor de schapen. En hij is het die zoekt. Hij is het die vindt. En hij is het die zalig maakt. Die de zonde reinigt. O Heer, en hij is het ook die de zonder, die de gewassen zondaar naar huis brengt. Want Gods volk loopt op de benen van de Heer Jezus naar de hemel. Ja. Het is een geheimenis, lieve Heren. Het moet ons geopenbaard worden. O Heer, gij hebt het weer voorgesteld. En neem al het verkeerde van onze zijde weg, dan zoudt gij het uwe willen zegenen, uw woord, waarop we hopen. Dat is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heere, gedenk ons als wij de laatste week van dit jaar in hopen te gaan. O Heere, mochten we het, mochten we deze week, ja, ons ganse leven, mochten we daarvan verzekerd zijn. Hij zal zijn hand tot de kleine wenden. Als we in uw hand lopen, Heere, dan hoeven we niet naar de drukte van het verkeer te kijken. Want dan zal Vader ons leiden door zijn raad. O Heere, verheerlijk uw naam en kracht. En dat alleen om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, zingen we tot slot uit de 65e psalm. Psalm 65. En daarvan de verzen 8 en 9. Psalm 65, de verzen 8 en 9. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij allen de eer. Amen.